Daarna volgt de schriftlezing zoals u die vanmorgen kunt vinden in het Leidensevangelie zoals Matthäus dat beschreven heeft in hoofdstuk 27 en belezen ervan de versen 38 tot en met 60. Dus de versen 38 tot en met 60 van Matthäus 27 is de schriftlezing.
Toen werden met hem twee moordenaars gekruisigd, één ter rechter en één ter linkerzijde. Die voorbij gingen, lasterden hem, schudden hun hoofd en zeggende: Gij die de tempel afbreekt en 3 dagen opbouwt, verlos uzelf. Indien gij de Zoon de God zijt, zo kom af van het kruis. En desgelijk ook de overpriesters met de schriftgeleerden en ouderlingen en fariseeën hem bespottende zeiden: Anderen heeft hij verlost, hij kan zichzelf niet verlossen. Indien hij de koning Israëls is, dat hij nu afkomen van het kruis en wij zullen hem geloven. Hij heeft op God betrouwd, dat hij hem nu verlossen, indien hij hem wel wil, want hij heeft gezegd, ik ben Gods zoon. En hetzelfde verweten hem ook de moordenaars die met hem gekruisigd waren. En van de 6 uren aan werd er duisternis over de gehele aarde tot de 9 uren toe. En omtrent de 9 uren riep Jezus met grote stem zeggende, Eli, Eli, lama sabachthani. Dat is, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En sommigen van die daar stonden, zulks horende, zeiden, deze roept Elia. En terstond een van hen toelopende, nam een spons, en die met edik gevuld hebbende, stak ze op een rietstok en gaf hem te drinken. Doch de anderen zeiden, houd op, laat ons zien of Elia komt om hem te verlossen. En Jezus wederom met een grote stem roepende, gaf de geest. En zie, het voorhangsel des tempels scheurde in tweeën van boven tot beneden. En de aarde beefde en de steenrotsen scheurden. En de graven werden geopend en vele lichamen der heiligen die ontslapen waren, werden opgewekt. En uit de graven uitgegaan zijnde na zijn opstanding, kwamen zij in de heilige stad en zijn vele verschenen. De hoofdman over 100 en die met hem Jezus bewaarden, ziende de aardbeving en de dingen die geschieden waren, werden zeer bevreesd, zeggende, waarlijk, deze was Gods zoon. En al daar waren vele vrouwen van verre aanschouwende, die Jezus gevolg waren van Galilea om hem te dienen. Onder de welke was Maria Magdalena, en Maria de moeder van Jacobus en Jozes, en de moeder van de zonen van Zebedeus. En als het avond geworden was, kwam een rijk man van Arimathea, met name Jozef, die ook zelf een discipel van Jezus was. Deze kwam tot Pilatus en begeerde het lichaam van Jezus. Toen beval Pilatus dat hem het lichaam gegeven zou worden. En Jozef het lichaam nemende, wond het zelf in een zuiver fijn linnengewaad. En hij legde dat in zijn nieuw graf, terwijl hij in een steenrots uitgehouwen had. En een grote steen tegen de deur des grafs gewenteld hebbende, ging hij weg.
Op grond van het u voorgelezen en ook andere schriftgedeelten luisteren we naar het onderwijs dat we vinden in onze Heidelbergse catechismus. En vanmorgen is zondag 16 aan de beurt. Zondag 16 van onze Heidelbergse catechismus. Dan gaan we verder met de behandeling van de 12 artikelen dat de Heere Jezus gestorven en begraven is en nedergedaald ter hel. Dan lezen wij het volgende. Waarom heeft Christus zich tot in de dood moeten vernederen? Daarom dat vanwege de gerechtigheid en de waarheid Gods niet anders voor onze zonde kon worden betaald dan door de dood van de Zoon van God. Waarom is hij begraven geworden? Om daarmee te betuigen dat hij waarachtig gestorven was. Zo dan Christus voor ons gestorven is, hoe komt het dat wij ook moeten sterven? Onze dood is geen betaling voor onze zonden, maar alleen een afsterving van de zonden en een doorgang tot het eeuwige leven. Wat verkrijgen wij meer voor nuttigheid uit de offeranden en de dood van Christus aan het kruis? Dat door zijn kracht onze oude mens met hem gekruisigd, gedood en begraven wordt, opdat de boze lusten van het vlees in ons niet meer regeren, maar dat wij onszelf hem tot een offerande van dankbaarheid opofferen. Waarom volgt daar, nedergedaald ter helle, opdat ik in mijn hoogste aanvechtingen verzekerd zij en mij gans vertroosten dat mijn Heere Jezus Christus door zijn onuitsprekelijke benauwdheid, smarten, verschrikkingen en helse kwelling, in welke hij in zijn ganse lijden maar in zonderheid aan het kruis gezonken was, mij van de helse benauwdheid en pijn verlost heeft. Tot zover. Ons leven, gemeente, kan heel verschillend zijn. Ieder heeft zijn eigen achtergrond. Ieder maakt zijn eigen dingen mee. Maar wie we ook zijn, jong of oud, één ding is zeker. Vroeg of laat kom je in aanraking met de dood. Dat is natuurlijk geen mooi onderwerp. Dat is ook geen aantrekkelijk onderwerp. En toch, de Bijbel zegt, wij moeten het er met elkaar over hebben. Vroeg of laat kom je in aanraking met de dood. Dat kan soms al heel vroeg zijn. Dat er iemand is die overlijdt. Van wie je zoveel houdt. Een vader, een moeder, een kind. Soms duurt het wat langer. Ben je al wat ouder voordat je in aanraking komt met de dood. Maar hoe het ook is, we komen er allemaal mee in aanraking. En er is niemand die dat van zich weg kan drukken en van zich weg kan schuiven en zeggen, daar wil ik niks mee te maken hebben. Ja, je kunt dat wel willen, maar dat lukt niet. Waarom niet? De Bijbel die zegt, het is de mens gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Sterven is onontkoombaar. En nu lezen we vanmorgen met de geloofsbelijdenis die we elke zondagmiddag belijden, dat Jezus Christus gestorven is. En daar gaat het vanmorgen. Dat de Zoon van God, die het leven is in zichzelf, die kan zeggen, ik ben het leven, ik ben de opstanding en het leven, dat de Zoon van God ook gestorven is. En we luisteren vanmorgen naar het onderwijs uit onze catechismus, omdat daar het verband tussen onze dood en de dood van de Heere Jezus heel nadrukkelijk aan de orde komt. Thema voor de prediking van vanmorgen is Jezus vernedering tot in de dood. We letten op drie lijnen vanmorgen. De hoop in mijn sterven. In de tweede plaats de kracht in mijn strijd. En in de derde plaats de troost in mijn angst. Dus Jezus' vernedering tot in de dood. We zien de hoop in mijn sterven, de kracht in mijn strijd en de troost in mijn angst. Ja, de Heere Jezus gebruikt ook zelf dat woordje moeten voor zijn lijden en sterven. Hij gebruikt dat wanneer hij zijn lijden en sterven aankondigt, maar hij laat het later ook zien na zijn opstanding om zijn discipelen te onderwijzen. De Zoon des mensen moest lijden en sterven en alzo in zijn heerlijkheid ingaan. Jezus moest zich tot in de dood vernederen. En de catechismus die zegt dat vanmorgen heel raakgemeen. Dat een vernedering voor de Heere Jezus geweest is. En dat een hele diepe vernedering voor hem geweest is. Hij die het leven is, de eeuwige Zoon van de Vader. Hij is naar deze aarde gekomen en hij heeft zich vernederd tot in de dood. Dieper kan niet. En zo diep moest Jezus gaan om zondaren te redden. Ik denk dan bijvoorbeeld aan die groep mijnwerkers een aantal jaren geleden daar in Colombia, die helemaal onder de grond vast waren komen te zitten op een diepte van 500 meter. En dan moet er een reddingsactie op touw worden gezet. Maar die reddingswerkers die moeten zo kunnen afdalen tot ze op die diepte komen van ongeveer 500 meter. Want anders dan kunnen ze die mijnwerkers niet redden. Ze hebben er niks aan als ze maar tot 200 of 300 meter onder de grond kunnen komen. En dan houdt het op. En zo is de Heere Jezus zo diep gegaan. Zo diep. Tot in de dood. Hij moest sterven. Waarom moest Jezus sterven? Wij hebben de dood binnengehaald door de zonde. Zo diep zijn wij gevangen. God heeft het in het paradijs al gezegd. Ten dagen dat u daarvan eet, zult u de dood sterven. En ik zeg het maar weer gemeen. Omdat we in een tijd leven waarin de dood ook normaal gevonden wordt. De dood hoort bij het leven. De dood is natuurlijk niet leuk. Maar zo is het nu eenmaal. Zo wordt er tegen de dood aangekeken. In onze samenleving ziet de een de dood als een natuurlijk proces dat nu eenmaal bij het leven hoort. En voor velen is de dood ook het einde en dan is er niks meer. Dan is het alles over en uit. Maar de Bijbel die spreekt er anders over. De dood is de straf op de zonde. Dat is het loon dat uitbetaald wordt omdat wij gezondigd hebben. De dood is wat wij verdiend hebben. En nu kan niet anders dan door de dood van de Zoon van God voor onze zonde betaald worden, zegt de catechisme. De dood is een betaling voor de zonde. Dat is de straf op de zonde. Wij zijn die betaling aan God verschuldigd, omdat wij tegen hem in opstand zijn gekomen. Hier wordt ook in de catechismus het woordje gerechtigheid gebruikt. De gerechtigheid van God, die eist dat niet anders betaald kan worden dan door de dood van de Zoon van God. En dat heeft te maken met God die gezegd heeft, in het paradijs, als jullie van die boom eten, dan zullen jullie sterven. God is recht. God is betrouwbaar. Het recht van God, dat eist onze dood. En wat doet God nu? Nu geeft hij zijn eigen zoon. God die de dood van de zondaar eist, die laat zijn eigen zoon sterven. Ook in deze woorden klinken vanmorgen door, gemeente, de oneindige barmhartigheden van deze God. Die recht heeft op onze dood, maar die zo'n lust heeft in ons leven, dat hij zijn eigen zoon niet heeft gespaard. Zo vol is hij van ontferming, dat hij Adam en Eva, die de dood verdiend hebben, en die door eigen schuld daar in het paradijs van hem vervreemd zijn geraakt, dat hij Adam en Eva opzoekt, en dat hij ze niet één keer laat sterven tot in alle eeuwigheid, maar dat hij juist de belofte geeft van het leven, de Heere Jezus, de Verlosser die zal komen om zondaren zalig te maken. Maar dat laat wel alle licht vallen op het sterven van Jezus vanmorgen. Die dood van Jezus is niet maar een martelaarsdood. Die dood van Jezus, dat is niet maar een triest einde van het leven van een mens dat het zo goed bedoeld heeft met andere mensen, zoals we in de moderne theologie van vandaag tegenkomen. De dood van God is een offer voor de zonde. En de catechismus, die zegt nu vanmorgen, dat zie je nou ook in het graf van de Heere Jezus. De Heere Jezus die is begraven. En waarom is hij ook begraven? Waarom is hij ook in het graf geweest? Nou, bij sterven hoort begraven worden, dat weten we allemaal. Als er iemand overleden is, als er iemand gestorven is, dan ga je naar het graf om daar het lichaam te begraven. En Jezus is ook in het graf geweest. Hij is echt gestorven. Het is niet allemaal een soort spel geweest, een soort schijn. Maar hij is werkelijk gestorven. Zijn lichaam is begraven. En wat betekent nu de dood van Jezus? Door de dood van Jezus komt het sterven van de gelovigen in een ander licht te staan. Want je kunt je natuurlijk heel goed voorstellen wat de catechismus hier vraagt. En ik kan de dingen maar iets aanstippen, gemeente, vanwege de volheid van deze zondagsafdeling. Er wordt gevraagd, en dat is ook heel begrijpelijk. En je kunt je voorstellen, gemeente, als je even nadenkt, dat je hier samen aan het over nadenken bent in een klas met kinderen, bij wijze van spreken. En er wordt gesproken over de dood van de Heere Jezus. En dat hij in onze plaats heeft willen staan en dat hij de dood is ingegaan. Dat er dan iemand is die de vinger opsteekt en die zegt, juffrouw, meester, mag ik u even wat vragen? De Heere Jezus is voor ons gestorven. Waarom moeten wij dan nog sterven? Waarom slaat de dood ons niet over als wij van Jezus zijn? En dan zegt de catechismus, de dood is van karakter veranderd. Voor een kind van God geldt dat de dood geen betaling meer is voor de zonde, maar alleen een afsterving van de zonden en een doorgang naar het eeuwige leven. Door de dood van Jezus is de dood voor een christen veranderd. Christus heeft voor je zonde betaald. Hij heeft die zonden op zich genomen. En zijn dood is een volkomen verzoening van al onze zonden. De schuld is betaald. De rekening is voldaan. Nou, als je een rekening betaald hebt, dan verwacht je toch later niet nog eens een aanmaning en nog een vordering, dat je nog wat moet betalen. De rekening is betaald. Dus de dood is ook niet, gemeente, een soort navordering, nog een soort naheffing die God geeft. Ik zeg het met eerbied, maar de rekening is betaald met de prijs van de dood van zijn zoon. Maar waarom moeten we dan nog sterven? Als God dan niet komt om af te rekenen. Want die afrekening is gebeurd in de dood van de Heer Jezus. De vloek is eruit gehaald. Waarom moeten wij dan nog sterven? Die dood wordt een poort naar het eeuwige leven. Kijk, gemeente, en dat stelt ons vanmorgen voor de vraag, dat het wel van groot belang is om te weten of je nou van Christus bent of niet. Want als je nou niet van de Heere Jezus bent, als je nou niet door een persoonlijk geloof aan hem verbonden bent, dan komt de afrekening wel als je sterft. Dringt dat tot ons door, gemeente? Als we nog zonder de Heere Jezus leven, dat we een schuld hebben die openstaat, dat die schuld betaald moet worden. En dat straks als je sterft, die betaling door God geëist wordt. De Bijbel zegt ergens, en dat is niet om bang te maken, vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God, als je zonder de Heere Jezus leeft en sterft. Dus deze zondaggemeente geeft een indringend appel aan ons aller adres, om de levende God te zoeken en te schuilen bij de Heere Jezus Christus, die in de plaats van zondaren de dood is ingegaan. Want als hij niet voor mij gestorven is, dan zal ik zelf aan God moeten betalen door mijn dood. De Bijbel laat zien dat dat heel ernstig is. Wat is dat ontzettend? Kijk, je kunt natuurlijk heel makkelijk zeggen, Jezus is voor mij gestorven, want Jezus is toch voor zondaren aan het kruis gestorven en ik ben een zondaar. En zo ben je wat aan het redeneren en zo ben je jezelf wat aan het geruststellen. Maar gemeente, dat is niet de manier om jezelf gerust te stellen dat het straks met de dood wel goed komt. Het gaat erom dat je persoonlijk de Heere Jezus kent. Ik moest denken aan John Bunyan, die in zijn christenreis aan het einde ook tekent hoe een mens door de doodsjordaan moet. Wij komen allemaal voor die doodsjordaan te staan. En Bunyan zegt, er is ook iemand, en hij noemt die iemand meneer Onkunde, die gaat ook de doodsjordaan over. En die pakt zijn bootje. En die draagt de naam ijdele hoop. En zo denkt hij aan de overkant te kunnen komen. Maar dan zegt Bunyan vlak voor de hemelpoort, zie ik ook nog een weg naar de hel lopen. Met andere woorden, je kunt wel denken, straks kom ik veilig aan de overkant, wanneer ik sterf, mij kan niks gebeuren. Maar er is ook een valse hoop. Je kunt ook jezelf wat op de mouw spelden. Je kunt jezelf ook bedriegen, zegt de Bijbel. En daarom is het van belang, gemeente, juist ook in deze lijdensweken, onszelf te onderzoeken, onszelf die vraag te stellen en ermee naar God zelf toe te gaan. Ben ik van de Heere Jezus Christus? Heb ik er amen op gezegd? Dat ik de dood verdiend heb. Dat de plaats waar Jezus is geweest, aan het kruis en in de dood, dat ik die plaats verdiend heb. Ja, ik kost hem die slaag, die smarten en die hoon. Ik doe dat kleed hem dragen. Dat riet die doornenkroon. Dat is kenmerkend voor het werk van de Heilige Geest, gemeen. Dat je daar amen op gaat zeggen. Dat je zegt, Heere, zo erg is het nu met mij. Zo erg is het nu met mij dat ik de dood verdiend heb. En zo wil de Heilige Geest ons laten zien wat de Heere Jezus voor ons gedaan heeft. Hij heeft zich tot in de dood voor ons vernederd. Zo diep is Hij gegaan. Dieper kon Hij niet gaan om ons te verlossen. En daarom is het ook zo'n rijk evangelie. Hij verlost van de dood, van de eeuwige dood, van de helse pijn, zegt de catechismus. Kijk, en dan verandert de dood van karakter. Als je door de Heilige Geest ziet op de Heere Jezus en je mag het weten door zijn eigen woord, ik voor u, daar u anders de eeuwige dood had moeten sterven, dan verandert de dood van karakter. Die dood wordt een deur naar de eeuwige heerlijkheid. Luther zegt, de dood is een dienstknecht van Christus. Die staat in dienst van de Heere Jezus. God gebruikt de dood om mij voor eeuwig tot zich te trekken. Hij gebruikt de dood om zijn werk af te maken. Want wat betekent de dood in het leven van een gelovige? Dat is de afsterving van onze zonden. Wij moeten sterven, ook al ben je een gelovige. Want anders raak je de zonde nooit kwijt. Die dood is nodig om straks zonder zonde en volmaakt voor God te staan. En het is Gods wijsheid om op deze manier zijn werk af te maken en te voltooien in het leven van de gelovigen. Dat kan niet buiten de dood om. Er is maar een enkeling in de Bijbel waarvan je ziet dat hij zo de hemel is ingegaan zonder de dood, zou je kunnen zeggen. Henoch, die met God wandelde. En hij was niet meer. Elia, die met vurige wagens en paarden de hemel werd binnengereden. En je kunt soms bij jezelf denken, zo zou ik eigenlijk op deze manier ook wel naar de hemel willen gaan zonder te sterven. Maar dat zijn uitzonderingen. Wij moeten sterven. En zolang de Heere Jezus niet is teruggekomen, geldt dat ook voor een gelovige. En dan gebruikt God de dood om definitief een einde te maken aan mijn overgebleven zonden en aan mijn zondige aard. Zolang ik hier op aarde ben, ben en blijf ik een zondaar. Ja, daar kun je helemaal, daar kun je niet meer zwaar aan tillen en zeggen, nou ja, dat is nou eenmaal zo. Zulke mensen heb je ook, die zeggen, ja, je blijft nou wel een zondaar, maar goed, Jezus is voor jou gestorven. En dan hoef je daar verder niet meer over in te zitten en dan hoef je daar verder niet meer over na te denken. Hoef je je daar niet meer mee bezig te houden. Maar is dat Bijbel? Wat zegt de apostel Paulus? Hij klaagt. Wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? Paulus zegt, ik verlang naar de volkomen verlossing. Want als ik het goede wil doen, dan ligt het kwade nu altijd weer bij mij. Ons zondige ik, dat draag je mee tot het laatste toe. En je gaat hoe langer hoe meer beseffen hoeveel verdriet je de Heere nog doet. Ook met je overgebleven zonden. hoe je de Heere bedroeft, die zo goed is, dat hij zelfs zijn eigen zoon gegeven heeft. En de klacht van Paulus laat zien dat een gelovige soms ook moe kan zijn van de zonde. En je kunt soms, jongens en meisjes, ergens moe van zijn. Dan zeg je, ik wil dat niet meer doen, ik kan dat niet meer doen. Zo is het nou ook met de zonde in het leven van een gelovige. Soms ben je er moe mee van, ben je er klaar mee. En zeg je, ik wil die zonde niet meer doen. En toch doe je die zonde weer. En toch is de zonde iets wat je niet van je af kunt schudden. Nee, moe van de zonde is niet levensmoe. Laat dat duidelijk zijn. Je wilt voor God leven hier op aarde. Je wilt God dienen. Je wilt God verheerlijken. Je wilt samen met anderen de Heere loven en prijzen. Maar je merkt elke keer weer, wat kom ik tekort. Kun jij dat nou vanmorgen ook beamen, gemeente? Dat er iets is in u en in jouw hart van dat verlangen dat je nooit meer zult zondigen, omdat God het zo waard is dat je hem dient, volkomen en volmaakt. Kijk, dan is de dood van de Heer Jezus voor ons vanmorgen een heerlijk evangelie. Want door de dood van de Heere Jezus mag ik er zeker van zijn dat de zonde straks voor mij een doorgang is naar de eeuwige heerlijkheid. En dat ik God zonder zonde zal dienen. Dan zal ik heilig zijn. Dan zal ik nooit meer één zonde doen. En nooit meer één zondig woord zeggen. En nooit meer één zondige gedachte hebben. Dan zal ik helemaal vol zijn van God om hem groot te maken en te verheerlijken. Dan wordt het graf van een kind van God anders. Dan is dat niet maar een donker gat waar je in kijkt, om zo te zeggen. Maar dan is dat graf een tunnel waaraan het einde het licht, het eeuwige licht van Gods heerlijkheid al te zien is. Wat is dat heerlijk, gemeen. Als je zo in Jezus geborgen mag zijn, dat je mag weten, als ik sterf, als ik begraven word, dan is mijn dood een doorgang naar het eeuwige leven. Als ik begraven word, dan weet ik dat Jezus er al geweest is in het graf, om voor mij de poort naar de eeuwige heerlijkheid open te zetten. De Puriteinse prediker John Owen, die heeft het heel kernachtig gezegd. Mijn dood is gedood door de dood van de Heere Jezus Christus. Is dat niet mooi gezegd? Mijn dood is gedood door de dood van de Heere Jezus. De angel is eruit. De dood is er wel. Het is net als met een wesp. Als je daardoor gestoken wordt en dan zit die angel erin. En zolang die angel erin zit, ja, dan blijft het pijn doen en dan blijft het zweren. Als je nou die angel eruit haalt, ja, dan zie je dat wondje nog wel. Maar dan weet je, de angel is eruit, dan doet het niet meer zo'n pijn. Nou, zo is het ook met de dood van een christen. De angel is eruit. Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? De dood wordt verslonden tot overwinning door de Heere Jezus Christus. Kijk, dat is de hoop die Christus geeft. Dat is de hoop die een christen heeft. Dat is de hoop van kruis en opstanding van de Heere Jezus Christus. De hoop, de vaste zekerheid is dat. Dat we van hem zijn. En dat hij ons meeneemt naar de eeuwige heerlijkheid. Ja, betekent dat dan dat je als christen geen angst meer kent voor de dood? Kun je dat nou elke dag zingen? Hè? Met Pasen zingen we dat wel eens. Nu jaagt de dood geen angst meer aan, want alles is voldaan. Dat is zeker waar. En toch, ik heb wel eens meegemaakt dat oprechte christenen soms, juist als de dood weer dichterbij kwam, dat ze toch angstig werden. Waar heeft dat mee te maken? Nou, dat heeft met dat laatste antwoord te maken van de catechismus in deze zondag. Dat we ook nog onze aanvechtingen hebben. Dat we ook nog onze angsten hebben. Niet alle kinderen van God zien elk moment de dood met vreugde tegemoet. Je kunt ze er soms ook tegenop zien. Maar de Heilige Geest wil elke keer weer laten zien dat Jezus ons voorgegaan is door zijn sterven en door zijn begrafenis. Hij is ons voorgegaan en hij zegt, ik leef en u zult leven. En dan denk ik weer even aan de christenreis van John Bunyan. Bunyan tekent niet alleen die meneer ijdele hoop die helemaal niet bang is voor de dood en die zomaar naar de overkant gaat en denkt dat hij straks daar wel goed aankomt en dat hij eeuwig zal leven terwijl hij zich vergist. Maar hij laat zien dat christen, ja, die moet zwemmen door de doodsjordaan en die kan soms amper zijn hoofd boven water houden. En dan is er iemand bij hem en dat is meneer Hoop. Die ondersteunt hem, die geeft hem kracht, zodat hij door die doodsjordaan heen komt aan de overkant en mag ingaan in het nieuwe Jeruzalem. En als hij dan ingaat in de stad, het nieuwe Jeruzalem, dan gaan de klokken luiden dat hij binnengekomen is en dat hij voor eeuwig bij de Heere mag zijn. Kijk, dat is de hoop van een christ. We worden door Jezus zelf vastgehouden in leven, maar ook in het sterven. En zo mogen we weten, die dood van de Heere Jezus verandert mijn dood, omdat hij die dood voor mij gedood heeft. Wat kunnen we anders doen, gemeente, als we zo God mogen kennen in zijn genade, dan hem te aanbidden en hem te verheerlijken en hem te prijzen en te zeggen, Heere, wat bent u goed dat u zo de dood van karakter veranderd hebt, dat ik inderdaad mag zeggen, nu jaagt de dood geen angst meer aan. Nu mag ik zeker weten, na de dood is het leven mij bereid. God neemt mij op in zijn heerlijkheid. Maar die dood van de Heer Jezus, gemeente, die is niet alleen van betekenis voor het sterven van de christen. Het is niet alleen toekomstmuziek om zo te zeggen, dat gebeurt straks aan het einde van mijn leven, als ik ga sterven en het graf inga wat het lichaam betreft. Die dood van de Heere Jezus is ook van grote betekenis voor vandaag, voor het hier en nu in het leven van een christ. En dan kom ik bij die zinsnede, daar mag je wel een kruisje bij zetten. Door zijn kracht wordt de oude mens met hem gekruisigd, gedood en begraven. Nou, daar moet je eens over nadenken, gemeente. De Heer Jezus, die is gekruisigd, die is gedood en die is begraven. En u zegt de catechismus hier, en dat is bijbels, u kunt dat ook vinden bij Paulus in zijn brieven. Nu is een christen met Jezus gekruisigd, met hem begraven, met hem gestorven. En wat betekent dat? Dat toen de Heere Jezus naar het kruis ging en toen de Heere Jezus gestorven is en naar het graf is gegaan, dat hij de zijnen als het ware heeft meegenomen. Dat hij mij toen al heeft meegenomen. Wanneer ik door het geloof aan hem verbonden ben, dan ben ik met hem gekruisigd, gestorven en begraven. Ja, dat is bijbelse taal. Dat is misschien niet altijd even makkelijke taal, ook voor onze jongeren niet. Want die oude mens, ja, wat is dat nou eigenlijk, die oude mens? Ja, je kunt jongens en meisjes in de kerk rondkijken en zeggen, ja, ik zie verschillende oude mensen hier in de kerk zitten. Maar dat is natuurlijk niet wat Paulus bedoelt. De oude mens in de Bijbel, dat zijn niet maar oude mensen die een hoge leeftijd hebben. Maar de oude mens, dat is ieder mens, zoals je geboren wordt. Al ben je een dag oud. We zeggen het eigenlijk al, hè? Een baby, hoe oud is die? Die baby is nog maar net geboren. Die is nog maar een week en dan zeg je, die is een week oud. Hij is al oud, ja inderdaad. Al is die pas geboren, hij is oud. Waarom? Omdat we in zonde ontvangen en geboren worden. We hebben vanaf het allereerste begin die oude mens, die zonde geaard, die we meedragen. En wat gebeurt er nou met de oude mens van een christen? Die is met de Heere Jezus meegenomen naar het kruis. Die is gekruisigd, gedood en begraven. En dat moet nu in het leven van een christen zijn uitwerking krijgen in het dagelijkse leven. Dat door zijn kracht die oude mens elke dag gekruisigd wordt, sterft en begraven wordt. Dat betekent dat we als christen elke dag de strijd hebben tegen onze oude mens. Die oude mens, ja, die is wel door de dood van de Heere Jezus Christus, laat ik het zo zeggen, in principe al overwonnen. Die oude mens die heeft de doodsteek gekregen. Die oude mens die heeft niet meer de heerschappij in het leven van een christen. Want er is die nieuwe mens gekomen. Die nieuwe mens door de kracht van de Heilige Geest. Jongens en meisjes, als je Engels leert, hè, dan weet je natuurlijk heel goed dat het woordje ik in het Engels, dat is I. Dat is één letter. De hoofdletter I. En dat is één rechte streep. En wat gebeurt er nou als je van Christus bent? Dan komt er een andere streep door die I te staan. En wat krijg je dan? Dan krijg je een kruis. Dat gebeurt er nou met die oude mens. Als de Heilige Geest gaat werken in je hart. Als die je verbindt aan de Heer Jezus. Dan wordt dat I wordt een kruis. Dat wordt gekruisigd. En dat betekent dat de zonde de doodsteek heeft gekregen. En dat betekent dat de zonde het niet meer voor het zeggen heeft. Ook al heb ik elke dag nog te strijden tegen de zonde. En kom ik er niet van af, dat hebben we net gehoord. Die oude mens, die sterft pas helemaal af als je sterft. Maar door de kracht van Christus. Door de kracht van de Heere Jezus, die gestorven is. Die de oude mens van mij meegenomen heeft aan het kruis en in het graf. Door de kracht van de Heere Jezus gaan die boze lusten van het vlees niet meer regeren in ons leven. Wat wil dat zeggen? Ze zijn er nog wel, maar ze regeren niet meer. Je hebt dat soms, laat ik het dan even proberen een voorbeeld te gebruiken. Je hebt soms in een land dat er een regering is in de hoofdstad en die regeert over het hele land. Maar daar ergens in het zuiden, daar zijn rebellen, daar zijn troepen van vijanden van de regering. Die zijn overal bezig om te proberen die regering te verstoren die daar in de hoofdstad aan het bewind is. En zo is het nou ook in het leven van een christen. Christus regeert in mijn leven. Hij heeft, om zo te zeggen, de hoofdstad ingenomen. Hij is degene die het centrum van mijn leven heeft ingenomen. Hij is degene die door de Heilige Geest mij tot zijn onderdaan heeft gemaakt. Maar dat betekent niet dat die vijandige rebellen ook weg zijn uit mijn leven. Daar zijn die overgebleven vijanden. En die moeten bestreden worden. Die kun je niet zomaar hun gang laten gaan. Die verkeerde, zondige lusten van het vlees. Ja, dat kun je zo breed maken. Dat kun je zo breed maken als wat, gemeente? Want wat zijn nou boze lusten van het vlees? Dat is bijvoorbeeld mijn hoogmoed. Dat ik zo snel denk dat ik beter ben dan een ander. Verkeerde verlangens. Dat ik verlang soms nog naar de zonde. En dat ik de zonde toch nog weer leuk vind. En dat de duivel mij aanzet om de zonde te doen. En zo kun je dat invullen voor jezelf, gemeente. Die boze, zondige lusten van het vlees. De Heilige Geest bindt er de strijd aan in mijn leven. Die oude mens mag niet meer alle ruimte krijgen. Die oude mens moet elke keer weer teruggedrongen worden. Dat is dat kruisigen en begraven worden van die oude mens. Die oude mens die wordt gekruisigd. Ja, die kun je niet zijn gang laten gaan. Je hebt toch immers oprecht berouw over je zonde. En als je oprecht berouw over je zonden hebt, dan ga je ook eerlijk erkennen die zonden die er nog in je leven zijn. Je gaat er tegen strijden. Kijk, en die oude mens, die wil die zonde wel blijven doen. Die kijkt daar heel anders tegen aan. Dus je voelt de weerstand, soms in je eigen hart, tegen de genade van God en tegen het leven met God. Je voelt de weerstand en het verzet, ook van zonden in je leven, die je willen verhinderen om voor God te leven. En toch moet dat, zegt de Heere Jezus. Ja, de Heere Jezus die is daar heel concreet in de bergrede. Die zegt, als je rechteroog je tot zonde verleidt, wat moet je dan doen? Dan moet je je rechteroog eruit halen. Want het is veel beter dat dat één lid van je lichaam in de hel geworpen wordt, dan dat je hele lichaam straks verloren gaat. Dat is natuurlijk een beeld, maar dat laat wel zien, gemeente, dat tegen de zonde strijden, dat de strijd is van een christen, elke dag opnieuw. Kijk, en hebben wij vaak niet het gevoel van, ja, je kunt je dat voornemen, dat is ook oprecht, maar wat gebeurt er met goede voornemens? En misschien zitten er hier ook wel mensen in de kerk die al 10 keer begonnen zijn om te stoppen met roken, en elke keer neem je dat voor, ik doe het niet meer. En het lukt even, maar dan val je toch weer in dat oude patroon en dan moet je weer van voren af aan beginnen. Zo is het soms ook met andere zonden in je leven. Het lijkt wel alsof het onkruid wat je eruit hebt gehaald en je denkt mijn tuintje is schoon, nou een week later dan zie je het alweer boven komen. Zo is het ook met de zonde. Hoe kan ik dan die oude mens doden en kruisigen? Het antwoord lezen we hier vanmorgen door zijn kracht. Dat is door de kracht van Christus. Dat is de kracht van de Heilige Geest. Roep die kracht van de Heilige Geest in, gemeente. In de strijd tegen de zonde, elke dag weer opnieuw. Zie op de Heere Jezus. Het beste medicijn om de zonde te doden en te kruisigen in je leven, dat is te zien op Jezus, op het bloed van Jezus, dat Hij gegeven heeft om mij van die zonden te verlossen en te bevrijden. Dan ga je de zonde kruisen. Als je ziet wat het Hem gekost heeft. Als de Heilige Geest, het kruis van de Heere Jezus Christus, je elke keer weer voor ogen stelt. Daar gaat een dodende kracht van uit, gemeente. Niet een eigen kracht, maar zijn kracht. En dat is niet alleen het doden van de zonde, maar dat is ook de andere kant, zegt de catechismus. En wat is dat mooi? Dat ik mijzelf tot een offer van dankbaarheid geef aan de Heere. Dat ik mijzelf helemaal geef in de dienst van de Heer. Dat Hij in mijn leven op de eerste plek staat. Nee, mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn tot uw eer. Een offer van dankbaarheid. Heere, ik ben er voor u. U bent het zo waard dat ik u dien. En dat ik mijn ogen en mijn handen en mijn voeten en mijn gedachten gebruik om tot uw eer te leven, om gehoorzaam te zijn aan u. Dat doden van die oude mens, dat betekent niet alleen maar alleen berouw, alleen verdriet, maar dat betekent ook vreugde in het dienen van God, vreugde om gehoorzaam te zijn aan God, om te leven voor zijn aangezicht. Je leven geven tot een dankoffer. Nou, gemeente, wij gaan weer een nieuwe week in. Maar leven wij om onszelf te geven aan de Heer? Leven wij om onszelf als een dankoffer aan de Heere aan te bieden? Elke dag weer. Heere, hier ben ik om u te dienen. Wilt u mij leiden? Wilt u mij leren? Wilt u mij door de Heilige Geest leren om de juiste keuzes te maken? Wilt u mij de kracht geven om te strijden tegen de zonde? Wilt u mij ervoor bewaren dat ik in verzoeking geleid word? Is dat ook ons dagelijks gebed, gemeen? We staan in de strijd, maar het is wel een strijd die gewonnen is. Ik heb dat voorbeeld wel eens vaker gebruikt, maar ik vind het altijd wel een heel duidelijk voorbeeld. Hoe is dat nou in het leven van een christen? Nou, dat is net als met dat laatste jaar van de Tweede Wereldoorlog. Toen in juni 1944 de geallieerde soldaten landden in Normandië. En daar in juni 1944, daar is toen de beslissende slag eigenlijk begonnen. En zijn de Duitsers hoe langer hoe meer teruggedreven, totdat ze uiteindelijk een jaar lang later zich hebben overgegeven. En die dag in Normandië is bekend komen te staan als D-Day op zijn Engels. Decision Day, de beslissende dag. Als je terugkijkt, dan zeg je, toen hebben de geallieerden in principe daar al de overwinning behaald. Maar toen moesten de Duitsers nog volledig verslagen worden. Dat is pas een jaar later gebeurd. En die dag, die officiële dag dat de Duitsers zich hebben overgegeven, dat is de geschiedenisboeken ingegaan als V-Day, Victory Day. De dag van de overwinning. Nou, zo is het ook in het leven van een christen. De dood en de opstanding van de Heere Jezus, dat is onze D-Day. Decision Day, de beslissende dag dat de dood is overwonnen, dat de zonde is overwonnen. En toch, de dood en de zonde is er nog. Maar we zijn onderweg naar de dag van de overwinning. Die grote dag dat Jezus terugkomt om de zijnen tot zich te halen. Dat is de hoop van een christen in zijn dagelijks leven. Wij mogen zo leven in dat perspectief, in die hoop. En dat geeft ook troost. Want dan is er nog één facet van het lijden en sterven van de Heere Jezus, wat in deze zondag nog onze aandacht even vraagt. Dat de Heere Jezus is neergedaald tot in de hel toe. Dat zou je kunnen zeggen, dat is de laatste trap, de diepste trap van zijn vernedering. Het begon met zijn geboorte. Dat laat dit antwoord ook zien. Hè? Heel zijn leven was lijden. Maar in zonderheid, in het bijzonder aan het kruis. Heel zijn leven heeft hij geleden. Hij is neergedaald tot in de hel. En nu is er best wel eens wat discussie over. Wanneer is dat nou gebeurd? Wanneer is de Heere Jezus dan in de hel geweest? Is dat na zijn sterven gebeurd in die dagen en nachten dat hij in het graf was? Nu, de catechismus die legt het anders uit. En ik denk terecht, Jezus is neergedaald in de hel, in die drieurige duisternis op Golgotha, toen hij van God verlaten is geworden. Daar zie je wat het betekent om de toorn van God te dragen. Hij heeft aan het kruis, zo zegt de catechismus, je moet die woorden maar even op je in laten werken, onuitsprekelijke benauwdheid, smarten, verschrikking en helse kwelling geleden. Hij is in de hel geweest. Wat is de hel? Ja, daar kun je zo indringend over spreken als wat natuurlijk met allerlei beelden. Maar de hel is dat je van God verlaten bent. En dat is voor Jezus het ergste geweest. Aan het kruis, dat hij van God verlaten werd. In die korte tijd, in die drieurige duisternis, is de eeuwige toorn van God samengeperst. En heeft hij die gedragen in zijn ziel. Daar heeft hij de duivelse kwellingen aan gevoeld en ervaren. Een intense benauwdheid van God verlaten te zijn. Zijn vader was tegen hem. En dat is voor Jezus het allerergste geweest. Dat is ook het allerergste, gemeente. Als God tegen je is, dat is de hel. En zo diep is de Heere Jezus gegaan. En nu zegt de catechismus, daar ligt nou een troost in voor een christen. Ook in mijn hoogste aanvechtingen mag ik er zeker van zijn dat mijn Heere Jezus Christus zo geleden heeft dat hij mij verlost heeft van die helse pijn en kwelling. Dat hij ervoor gezorgd heeft dat ik nooit meer van God verlaten zou worden. In dit leven niet en tot in eeuwigheid niet. Dat is de troost. De troost in het leven van een christen hier op aarde. Je kunt aangevochten worden. Je kunt ook angstig worden. Misschien zitten er hier wel jongens en meisjes in de kerk die wel eens bang zijn. En soms weet je niet eens waar het vandaan komt. Maar je bent gewoon bang. Misschien ben je ook wel bang in het donker bijvoorbeeld. Of je bent bang als je alleen bent. De Heere Jezus laat zien dat hij zo diep is gegaan dat hij ons wil leren dat we nooit meer alleen hoeven te zijn, omdat hij met ons wil zijn. Alle dagen. Ook als ik ga sterven. Dat betekent dat God ons nooit meer alleen laat. Dat zelfs in mijn hoogste aanvechtingen, zegt de catechismus, ik er zeker van mag zijn dat ik verlost ben. Ja, er kunnen heel wat verschillende aanvechtingen zijn. Er kunnen aanvechtingen in het geloofsleven zijn. De duivel die kan je aanvechten en bestrijden. Die kan je soms tot wanhoop brengen. Een christen kan soms ook psychisch lijden. Wat kan dat zwaar zijn? Zelfs zo dat je geen uitkomst meer ziet. Dat alles donker lijkt. Dat je geen uitweg meer ziet. De Heilige Geest die wil ons laten zien dat de Heer Jezus nog dieper gegaan is, opdat wij nooit meer van God verlaten zouden worden. Hij is in onze plaats in de hel geweest. En daarom mag er in mijn angst en in mijn twijfel en in mijn aanvechting toch elke keer weer de zekerheid geboren worden en versterkt worden dat Hij mij vasthoudt en verlost heeft. Jonge mensen, bij Jezus kun je terecht. Ook als je je alleen voelt. Misschien zitten er ook wel jongeren die zich alleen voelen. En heb je het gevoel dat anderen alleen maar anderen zien. Ze hebben het altijd maar over die en ze hebben het altijd maar over die. En je voelt je niet begrepen. De Heer Jezus weet wat het is om helemaal alleen gelaten te zijn. Dat heeft Hij gedaan om bij ons te zijn, zodat wij zullen weten, Hij verlaat mij niet. Hij is nabij. Hij is mij altijd nabij. Ook al voel ik dat niet altijd. En ook al word ik soms weer bestreden. En al is het soms weer donker. En al voel ik me soms weer zo alleen. Maar dan wil de Heilige Geest me elke keer weer laten zien. Jezus is zelfs voor mij de hel ingegaan. Ik mag mij ermee vertroosten. Het is tot troost voor mij. In mijn angst en pijn. Is Hij nabij. Een christen is nooit meer alleen. Hij heeft uitgeroepen, we hebben het gelezen. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Opdat wij nooit meer van God verlaten zouden worden. Dat geeft troost in mijn aanvechting. Eigenlijk, bij de voorbereiding trof me dat weer, gemeente. Eigenlijk is dit laatste antwoord een soort geloofslied. Dat uitloopt op de lof en de eer aan de Heere Jezus Christus. Mijn Heere Jezus Christus heeft mij verlost van de helse angst en pijn. En Hij zal altijd bij mij zijn, hoe mijn levensweg ook gaat. Al ga ik door het dal van de schaduw van de dood. Ik zal niet vrezen, want U bent met mij. Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij. Al is het soms moeilijk in dit leven. Al ben ik soms onrustig, mijn ziel, hoe treurt ge dus verslagen? Wat zijt ge onrustig in uw lot? Ik mag het belijden. Mijn hoop is op deze Jezus. Mijn redder is mijn God. Ook van u.